We pakken de draad weer even op over Johannes de Doper. Er zijn nog een paar dingen die ik daarover zeggen wil. En het eerste wat ik wil zeggen is dat we moeten kijken naar Handelingen 19 om de verhouding tussen Johannes de Doper en Jezus goed te kunnen inschatten. Handelingen 19, daar is sprake van Apollos, die is in Korinthe geweest. En Paulus komt in Efeze en komt dan discipelen tegen van Apollos. En dan zegt Paulus, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen hij tot geloof kwam? En daarmee wordt een thema geïntroduceerd dat in de theologie van Paulus en dus ook in de theologie van het boek Handelingen een enorm grote rol is gaan spelen. De Heilige Geest ontvangen te hebben. Dat is bijna het equivalent van de Torah, of het surrogaat voor de Torah, beter gezegd. De Heilige Geest ontvangen hebben en van daaruit dus spontaan, als we de Romeinenbrief goed begrepen hebben, spontaan kunnen doen wat de wet van een mens vraagt, zodat studie van de wet en de dialoog over de wet en het doen van de wet eigenlijk veel minder belangrijk zijn geworden dan het al dan niet hebben van de Heilige Geest. Wat is daar dan zo belangrijk aan? Dat de Heilige Geest dan niet alleen maar het morele leven als het ware van binnenuit regelt en activeert, maar ook nog eens een keer zeer nadrukkelijk verbonden is met de Messias Jezus. Dus het hebben van de Heilige Geest betekent, zonder de normale praktijk rondom de Torah doen we wat de Torah van ons vraagt, en tegelijkertijd zijn we dan volledig georiënteerd op de Messias Jezus. Vandaar dus die vraag van Paulus, het belang van die vraag ook, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En dan worden vervolgens in een aantal versen eigenlijk de discipelen van Johannes de Doper, ik zou bijna zeggen, voor schut gezet. Zij echter zeiden tot hem, zo gaat de tekst verder, we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. Dat wil zeggen dat die belangrijke Pinkstergebeurtenis aan hen is ontgaan en dat ook de theologie van de Heilige Geest die Paulus heeft ontwikkeld hen volledig is ontgaan. En hij zei, waartoe bent u dan gedoopt? Wat is dan precies die doop geweest die jullie hebben ondergaan? En dan wordt de doop van Johannes de Doper hier eigenlijk op de tweede plaats gesteld. Ze zeiden, tot de doop van Johannes. En Paulus echter zei, Johannes doopte met een doop van bekering, terwijl hij het volk zei dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. Aan de ene kant wordt daarmee de doop van Johannes gedevalueerd, het is alleen maar een doop van bekering. En aan de andere kant wordt het verbonden met de komst van Jezus, maar met de toekomst van Jezus. Ze moesten geloven in hem die na hem kwam. En dan is het niet helemaal duidelijk of Johannes nou predikte, dat is in Jezus, of dat Paulus dat zegt. Ze moesten geloven in hem die na hem kwam, en dan zegt Paulus, nou, dat betekent dat ze in Jezus moesten geloven. Dan staat er, toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Ze krijgen dus een nieuwe doop. Niet een doop van bekering tot vergeving van zonde, maar een doop in de naam van de Heer Jezus. Belangrijke tekst overigens, om te laten zien dat dopen betekent dat je iemand in het machtsgebied van een ander plaatst. En dan komt door toedoen van Paulus pas de Heilige Geest op hen. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hem en ze spraken in talen en profeteerden. Het hele extatische, charismatische begin van de gemeente wordt hier in Handelingen dus opgelegd aan die sobere gelovigen in de trant van Johannes de Doper, die niet alleen maar verwachten dat er een Messias zou komen, maar dat met die Messias ook het Messiaanse Rijk zou aanbreken. Wat mij trouwens een volkomen logische gedachte lijkt. Nu terug naar die verhouding van Johannes en Jezus. Johannes predikt dus het Koninkrijk van God. Hij roept op tot bekering, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. En ze moeten, mensen moeten hun zonde belijden, want het is de doop van de doop die leidt tot de vergeving van de zonde. Een vergeving van de zonde die niet afhankelijk is van die doop, maar die met het aanbreken van dat Messiaanse Rijk zou optreden. En met dat Messiaanse Rijk zouden de mensen die zich lieten dopen door Johannes de Doper zich als het ware als solidair mee verklaren. Als Jezus dus naar Johannes toe gaat om zich ook door hem te laten dopen, dan verklaart hij zich in de eerste plaats solidair met de prediking van Johannes. Dus hij zegt: ook ik verkondig datzelfde koninkrijk, namelijk dat koninkrijk waartoe je toegang krijgt door die doop van de bekering tot de vergeving van de zonde. En uiteraard betekent het ook dat hij zich één verklaart met het volk dat deze bekering ook uitvoert. Nu, er is een verschil tussen de prediking van Jezus, die boeteprediking van Jezus, zegt men dan meestal, en die aankondiging van het aangebroken koninkrijk. Dat laatste zou dus typisch iets zijn van de prediking van Jezus. Het koninkrijk is aangebroken, terwijl Johannes komt zeggen dat het koninkrijk is nabij. We moeten het dan gaan hebben over de positie die Jezus inneemt. Als men aan Johannes de Doper vraagt, wie ben je? Ben jij de Messias die komen zou? Dan zegt Johannes dus nadrukkelijk, nee, dat ben ik niet. Na mij komt iemand die groter is dan ik, sterker is dan ik, iets anders tot stand zal brengen dan ik. Wie is dan vanuit het perspectief van Johannes de Doper deze Jezus? Nou ja, behalve een deel van zijn familie, een neef, ziet Johannes de Doper mogelijkerwijs Jezus inderdaad als de geroepen Messias. Maar dat betekent dus voor Johannes de Doper dat er een verband is tussen zijn functie als Messias en het aanbreken van het Messiaanse Rijk. Hoe heeft Jezus dat nou gezien? Je kunt aan de ene kant zeggen dat Jezus zich als mens geroepen heeft gevoeld om een unieke rol te spelen. Om op te treden als de Messias. Om dus degene te zijn in wiens handelen, in wiens missie het koninkrijk der hemelen, het vrederijk, zou gaan uitbreken. Dat Jezus zich daarbij ziet als een representant van Israël, zou kunnen betekenen dat hij zich inderdaad als de Messias heeft gezien. Hij wilde die gehoorzame mens zijn, waarin in wie het verbond van God en Israël een soort van vaste uitdrukking krijgt. Hij wilde daadwerkelijk iemand zijn van wie Johannes in zijn proloog zou kunnen schrijven dat het woord vlees geworden is. Er wordt over het algemeen wel toegegeven dat dit een hele menselijke kant heeft. En de vraag is alleen, wat wordt onder die menselijke kant nou verstaan? Sommigen zeggen, die menselijke kant is dat Jezus die representant van Israël is als de gehoorzame mens en wie het verbond vastigheid krijgt tegenover dat ontrouwe volk, tegenover die zondige natie. Hij is de leidende knecht, hij is de gezalfde koning van Israël, hij is de verwachte goede herder van de eindtijd, hij is de vervulling dus als persoon, als mens, van de profetische verwachting daarvan. Maar er is een hele andere manier om over die menselijke kant te spreken. En dan werkt het toch wel heel anders. Je ziet vaak die dubbelzinnigheid optreden in theologische teksten die proberen om Jezus als de Messias te plaatsen tegenover Israël. Namelijk dat ze zeggen, Jezus wist zich tot een unieke en definitieve rol geroepen. Dat is pagina 267 van Christelijk Geloof van Berghof. Ik moet even kijken, want er zijn vele edities van geweest. Dat kun je dan vinden in de editie van 1973, pagina 267. Jezus wist zich geroepen tot een unieke en definitieve rol. En dergelijke uitdrukkingen zijn buitengewoon interessant, want het kan betekenen, Jezus wist daarvan. en dat is ook een waarheid die wij kunnen bevestigen, of een veel meer neutrale en historische opvatting, dit is een weten waarvan Jezus in zijn handelen en spreken uiting heeft gegeven, maar dat weten is niet onmiddellijk te identificeren met de waarheid. Dat is wat hij voor zichzelf gezien heeft. Dat is de achtergrond van zijn optreden. Dat is wat hem gemotiveerd heeft. Dat besef van dat geroepen zijn. De bevestiging van dat weten en van zijn handelen, dat geven we dan eventueel in geloof door te zeggen, nou, God heeft daadwerkelijk deze mens in trouw gegeven tegenover dat ontrouwe volk. Het hangt van het geloof af, van de geloofsbeslissing af, of we het optreden van Jezus en op de achtergrond zijn overtuiging bevestigen en volgen, of dat we het zien als een historische aanwijzing dat Jezus als mens deze rol heeft willen spelen. Jezus wilde tot de mensen komen namens God. Hij wilde zich richten tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij wilde de blijde boodschap brengen van het aanbrekende koninkrijk, omdat hij meende dat door zijn consistente optreden, door zijn provocaties in Jeruzalem, door de kracht van zijn persoon en optreden, het bijna ondenkbaar was dat God niet zou optreden en dat koninkrijk niet zou brengen. De zogenaamde symbolische handelingen van Jezus, zoals met Palmpasen, het binnengaan van Jeruzalem op een ezel om de profetie van Zacharia daarmee vervuld te laten worden, is een uitnodiging aan de hemel om nu ook de daad bij het woord, bij de daad te voegen. De daad van Jezus is als het ware een woord dat om erkenning vraagt en om interventie van God vraagt. De vraag is voor ons of er een manier is om begrijpelijk te maken dat ondanks het falen van Jezus' missie, dus het uitblijven van Gods reactie op de uitnodiging die Jezus in woord en daad aan hem gericht heeft, geïnterpreteerd moet worden als het falen van zijn Messiasverwachting, of dat er een theologische constructie denkbaar is, een gebeurtenis denkbaar is, die alsnog deze Jezus tot de Messias maakt. En het enig denkbare in de lijn van de manier waarop Paulus denkt, dat is dat er zoiets heeft plaatsgevonden als een opwekking uit de dood. Romeinen 1 vers 1 zegt dat dan eigenlijk heel erg fraai, dat hij door de opstanding van de doden bevestigd is te zijn de Zoon van God. En als we dat dan mogen lezen als een messiaanse titel, dan mag je die uitdrukking, ik heb hem hier wat nauwkeuriger, die verklaard is als Gods Zoon in kracht, overeenkomstig de geest van heiligheid, dat is gewoon de Heilige Geest, door dodenopstanding. De opstanding is een noodzakelijk te bevestigen feit, omdat anders het geheel van deze prediking over Jezus als de Messias door het feitelijk falen van Jezus als de Messias onmogelijk zou zijn geworden.